Welkom bij Enagooi Radio. Je luistert naar een speciaal programma over de waterschapsverkiezingen. Want misschien wist je het niet, maar tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen worden op 15 maart ook de waterschapsverkiezingen gehouden. Waar gaan die over? Waarom moeten we daarvoor stemmen? En wat betekent het waterschap voor onze regio? Mijn naam is Miri Voigt en ik ga samen met Ed Snel in gesprek met Peter Smit, bestuurslid en loco-dijkgraaf van waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
Dit is NH Gooi.
Nieuws uit je achtertuin.
Peter, welkom. Wat goed dat je wil meewerken aan deze speciale uitzending. Laten we beginnen met een korte introductie van het waterschap en van jouw werk. Je bent loco-dijkgraaf. En wat doet een loco-dijkgraaf?
Ja, nou ja, loco-dijkgraaf die is de eerste plaatsvervanger van de dijkgraaf. De dijkgraaf die is eigenlijk een soort waterschapsburgemeester. Maar die is dus ook wel verantwoordelijk voor de kwaliteit van de besluitvorming in het algemeen bestuur en in het dagelijks bestuur. En die is natuurlijk ook het boegbeeld naar buiten toe. En juist ook in periode van de verkiezingen, wat natuurlijk van heel erg belangrijk is. Ja, heb je dat ook naar buiten toe uit te dragen. Dat doet de dijkgraaf en de loco-dijkgraaf doet dat bij afwezigheid van de dijkgraaf. Die daar gewoon ontzettend druk mee is.
Oké, het is soms wel eens ingewikkeld, heb ik gemerkt in gesprek met mensen. Waterschap, Amstel, Gooi en Vechtstreek, provincie, omdat er natuurlijk gelijktijdig verkiezingen zijn. Maar we horen ook waternet langskomen en de provincie heeft ook nog taken op het gebied van waterbodem. Zullen we eens kijken of we daar een klein beetje helderheid in kunnen krijgen? Waar gaat het waterschap nou precies over?
Ja, dat is een hele duidelijke vraag, maar die duidelijkheid gaan we niet hier exact krijgen. Want dat is eigenlijk best wel onduidelijk nog geregeld in Nederland. Water en bodem ligt nu een brief van de minister van Water en Bodem sturend. En je ziet nu dat al die organen, de waterschappen, de provincies en de gemeenten bezig zijn. Ja, wat betekent dat nou? Maar wat betekent dat nou? Dat is wel van belang van hoe we Nederland met elkaar gaan inrichten. En daar heeft iedereen zijn verantwoordelijkheid in. Maar in het hier en nu lopen we gewoon vanuit die waterschapstaken in relaties met gemeenten en provincies tegen uitdagingen aan waar je niet omheen kan. Zoals bijvoorbeeld hier in het Gooi heb je onder de grond die historische vervuilingspluimen. Nou, daar zit de provincie aan tafel, de gemeente, het waterschap, de drinkwaterbedrijven die natuurlijk ook daar een belangrijke taak hebben. Maar met de nieuwe uitdagingen van klimaatverandering, met extreme weer, ja, dan is het enerzijds het rioolstelsel van een gemeente. Duidelijk een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Maar het stroomt naar het oppervlaktewater toe of naar de rioolwaterzuivering. Ja, en dan zit je weer op het terrein van de waterschappen.
Ja, ja. Maar er wordt wel over gepraat om die afstemming wat beter te maken. Of tenminste daar regels voor te maken. Wat doet de provincie, wat doet de gemeente, wat doet het waterschap?
Nou, dat moet uitkristalliseren. Hè. Je probeert het voor de inwoners en bedrijven zo makkelijk mogelijk te maken met die omslag naar de invoering van de omgevingswet. Dat is voor de burger, zou ik maar zeggen, eenvoudig. Eén overheid, één loket. En wat er achter schuil gaat, ja, daar moet je de inwoners en bedrijven in ontzorgen. Je komt binnen bij dat loket bij de gemeente en is het een waterschapsaspect, dan moet dat bij het waterschap terechtkomen en de andere bij de provincie. En dan heb je één besluit en duidelijkheid. Nou ja, dat is nog uitgesteld qua wetgeving. Dat moet dus nog uitkristalliseren. Ook met dat water- en bodemsturend. Maar je kan het al wel in de praktijk brengen. Ja. En in die zin ben ik wel trots op ons waterschap. Dat wij de bestuurlijke keuze hebben gemaakt. Je hebt natuurlijk je wettelijke taken. Dit moet je doen. Maar in het begin van de vorige bestuursperiode heeft het waterschap Amstel, Gooi en Vecht besloten. Algemeen bestuur breed. Want wij gaan juist in die geest van de omgevingswet al die samenwerkingen al aan en kijken we naar de problematiek integraal en complex en komen met goede oplossingen.
Nou, het zijn in onze regio de belangrijkste vraagstukken waar jullie nu mee bezig zijn.
We hebben de kerntaken, hè? Dat is het watersysteem, hè? Waterveiligheid, het water schoonmaken. En het watersysteem is voldoende water, niet te veel en niet te weinig. Nou ja, met extreme weer, met tijden van droogte, moet je dus zorgen dat bij overvloedig water, dat het water weggepompt wordt naar het pijlniveau. Pijlniveau is wel iets van belang. Dat is ook wel iets waar je als kiezer wat van moet vinden. Want de ene belangengroep heeft een ander belang bij een bepaalde waterpeil dan een andere belangengroep. Dat is het mooie aan het waterschap. Je hebt rekening te houden met agrariërs, industrie, de natuur, de ingezetenen. En de ingezetenen is dat iemand gewoon met een huis is. Dan kan ook waterpeil van belang zijn. Dat je tuin niet te nat is.
Nou, we gaan het daar straks nog uitgebreid over hebben. Over dat waterpeil. En wat dan voor wie prettig is en wat niet en waarom niet.
Ja.
Ja. Ja, als ik wil eigenlijk naar het waterschap blijven kijken. Want we willen proberen juist duidelijk te zijn. En de scheidingen aan te geven. Het waterschap bestaat uit 30 bestuursleden. En dat zijn de mensen die we kunnen kiezen. Hè?
Ja, je kiest er 26.
Ja.
En je hebt 2x2 geborgde zetels.
Ah.
Dat is vanuit het belang van de agrarische sector. En het belang van de natuursector. Hebben die alle twee al 2 zetels. Het belang van natuur is in ons waterschap nu groter geworden. Want die hadden 1 geborgde zetel en dat worden er nu 2. En van de agrarische sector gaat het van 3 naar 2. Er resteren de 26 zetels waarover de inwoners, dus alle ingezetenen, of je nou de Nederlandse nationaliteit hebt of niet. Maar elke ingezetene mag daar op 15 maart stemmen hoe die 26 zetels worden verdeeld.
Oké, en van die 30 plaatsen 26 gekozen mensen. Dat zijn mensen uit politieke partijen die namens een politieke partij zitting nemen in dat bestuur?
Het zijn allemaal politieke lijsten. En dat zijn de bekende landelijke partijen. Maar je hebt ook specifieke waterschapspartijen.
En uit dat bestuur van 30 worden volgens mij 4 dagelijks bestuursleden. Waarvan jij er waarschijnlijk één bent.
Ja, dat klopt. Ja. In mijn vorige periode hadden we 5 dagelijks bestuursleden uit die 30 gekozen.
Ja.
En nu deze periode hebben we het met 4 gedaan.
Okay.
Dus in theorie loop je ook het risico dat je je baan verliest.
Ja, nee, dat klopt.
Ja.
Ja. Nee, of je het nou goed doet of slecht doet. Je bent aan de kiezer overgeleverd of je weer door mag. Maar dat is natuurlijk ook zo voor de Tweede Kamerverkiezingen.
Ja, zeker.
Ja.
Ik denk dat we het over de stemwijzer gaan hebben. Want om ons te helpen is er een stemwijzer en op mijnstem.nl. Ik vond hem nog best wel ingewikkeld. En dat is ook een van de redenen waarom je hier bent uitgenodigd. Om ons een beetje te helpen om een keuze te maken. Niet dat jij ons moet gaan adviseren, maar wel uitleggen wat er bedoeld wordt met die verschillende vragen. Nou, ik denk dat jouw deskundigheid ons daar goed bij kan helpen. Laten we beginnen met het oppervlaktewater. Daar gaan de eerste vragen over in die stemwijzer. Wat komt er allemaal voor kijken om dat in onze regio schoon genoeg te houden om in te zwemmen?
Ja. Nou ja, zwemmen in oppervlaktewater is echt heel mooi, hè, dat kan. Maar het is niet een vanzelfsprekendheid.
Nee.
Want je hebt 2 soorten vervuilingen. Biologische vervuilingen, zou ik maar zeggen. En chemische vervuilingen. En dat is natuurlijk minder prettig. Maar je hebt natuurlijk met het rioolwater wat een waterschap schoonmaakt. Dat doen we bij een rioolwaterzuivering. Heb je wettelijke normen. Daar moet je aan voldoen. Maar het is een politieke keuze. Of je daarbij houdt, of dat je denkt van nee, wij vinden het belangrijk dat het zo schoon of schoner weer terechtkomt in het oppervlaktewater. Dus daar, als je daar meer in wil presteren, betekent dat ook dat je meer belasting moet ophalen. Want dat betekent ook dat je meer geld daaraan gaat besteden.
En als we nou zeggen, nou een beetje minder is ook goed, betekent dat dan dat al het water, dus dat ook het zwemwater bijvoorbeeld, het Gooimeer en zo, dat die ook ietsje vuiler worden? Of kan je dat ook sturen, dat alleen voor de sloten geldt of zo?
Nou ja, bij rioolwaterzuiveringen, daar zit je zelf. We hebben 11 rioolwaterzuiveringen. En daar zit je zelf aan de knoppen of je ze laat presteren volgens de wettelijke norm. Of dat je denkt van we laten die rioolwaterzuivering zo goed mogelijk presteren. Nou ben ik er heel erg trots op dat wij als waterschap het zo goed mogelijk laten presteren wat dat ding kan. Maar je hebt ook waterschappen die denken van nou, we hoeven maar tot zoveel te presteren. Dan zetten we hem wat luier in. En wij zijn daar ook trots op dat we de bestuurlijke keuze hebben gemaakt. Dat we ook dingen die er niet in horen zoals medicijnresten. Dat we die er ook uit gaan halen. Dus op de helft van de rioolwaterzuiveringen is de keuze gemaakt. Daar gaan we een 4e zuiveringsstap op toepassen om medicijnresten eruit te halen.
Ja.
Want dat hoort er niet in is onzichtbaar. Dus qua zwemmen heb je er geen last van. Maar dat doet natuurlijk ook wat met planten en dieren. Zoals medicijnresten, zoals anticonceptiemiddelen, de pil. Wat een meisje of een vrouw weer uitplast. Dat komt in het riool, dat kan je er slecht uithalen. Maar met zo'n vierde stap haal je het wel uit. Komt het niet in het oppervlaktewater. En die hormonen, die doen verkeerde dingen met vissen. Dus ja. Dat is een politieke keuze. Ja. Wil je dat eruit halen? Nou ja, de stemwijzer laat je daarin kiezen.
Ja, en dan moet je dus kijken wat jij belangrijk vindt en kijken welke partijen het met jou eens zijn.
Ja, daarbij zeg ik wel van, goh, je hebt die taken die je hebt. Dat is de enerzijds je opgave. En de anderzijds is natuurlijk altijd van, je moet het ook met elkaar opbrengen, betalen.
Financieel.
En belasting betalen. Ja. Dus bij elke keuze die je wil maken, moet je ook altijd denken van, ja, heb ik dat geld ervoor over?
Dat zie ik ook heel vaak staan. Of hè, vind je het goed om de belastingen te verhogen? Komt ook in die stemwijzer voor.
Ja. Ja, en in die stemwijzer, door de stemwijzer komen we even terug bij dat verbreden van die taken, wat er genoemd wordt. Er is ook een vraag over. Het waterschap zou zich misschien ook met klimaat, biodiversiteit en energie moeten gaan bezighouden. Dat is ook een rijksopdracht?
Nee, deels wel. Je hoort mijn twijfel in mijn stem. Enerzijds is het een keuze die eigenlijk voortvloeit als een soort automatisme vanuit je kerntaken. Je kan niet je werk doen en denken van, goh, we hebben niet te maken met klimaatverandering en extreme weer. Want je hebt tijden van droogte en je hebt tijden van intensieve hoosbuien. Ja, voor je poldersysteem heb je dan wel je gemalen anders in te regelen. Dus het raakt direct je kerntaken. Aan de andere kant is ook geld ter beschikking gegeven aan gemeenten en waterschappen om per werkregio, en in ons verzorgingsgebied van Amstel, Gooi en Vecht, twee werkregio's, de stad Amsterdam en de rest, waar je dan gedwongen, dus wettelijk afgedwongen, afspraken moet maken, een risicodialoog en stresstesten. Wat doet nou dat extremere weer met jouw verzorgingsgebied? En er is ook geld van om daar concrete extra projecten aan te doen. Dus het komt ook op je af en het zou een gemiste kans zijn als je dat niet zou benutten.
Ja, en het is, als dat zo is, is die dat overleg met provincies, gemeentes en die samenwerking en het afbakenen wordt steeds belangrijker natuurlijk.
Ja, absoluut. Kijk, bodem blijft vaak wel liggen, hè, maar water stroomt. En ook regenwater wat ergens te veel valt, dat stroomt ook over een gemeentegrens heen of over een provinciegrens heen. Wij vallen in Noord-Holland en Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Dus je hebt met alles en iedereen te maken. En dat is gewoon de uitdaging van water. Zowel wat uit de lucht komt, wat in de oppervlaktewater zit, maar ook in de bodem.
Ja.
Nou ja, dat bedacht ik me ook bij bijvoorbeeld het filteren op medicijnresten. En daar kunnen wij wel hier ontzettend ons best zitten te doen. Maar als dat in andere regio's niet zo wordt gedaan, het zijn net communicerende vaten. Dus is dat niet iets wat dan centraal geregeld moet worden?
Ja, maar wat is dan centraal? Is dat de baas van Moeder Aarde die dat? Hè? Want je leest natuurlijk ook van wat wij doen aan klimaatmaatregelen in Nederland. Dat is een druppel op de gloeiende plaat als je ziet wat er in India en China wordt verstookt. Maar je hebt hier wel een eigen verantwoordelijkheid in. Hè? En natuurlijk wat wij bij de rioolwaterzuiveringen van Hilversum en Blaricum in de Gooiergracht, dat gaat naar het Eemmeer. Ja, dat is niet meer onze verantwoordelijkheid, want dat is Rijkswaterstaat. Ja, zo werkt het natuurlijk niet.
Ja, ja.
Uiteindelijk zijn dat druppels, schoongemaakt water, en die gaan bij het Noordzeekanaal de zee op. Maar je hebt daar wel gewoon als waterschap je verantwoordelijkheid in. En er zijn dus ook wettelijke eisen. Het is een bestuurlijke, politieke wens om meer eruit te halen aan stoffen die er niet in horen. Dat is dus aan de kiezer. En daar heb je dus ook wat extra geld voor over.
Heel ander onderwerp. De muskusratten. Dat komt ook terug in de stemwijzer. Dat zijn leuke beestjes, maar ze knabbelen nogal aan allerlei stijgers en dingen. Hebben wij last van muskusratten in de regio?
Nou, niet zo heel nadrukkelijk in de regio Gooi. Maar in de nattere gedeelte en bij de waar echt de dijken zijn, daar zitten er te veel. En die moeten beheerst worden. Dus daar hebben we afspraken over dat ook gezamenlijk gebeurt. Maar dat gaat echt over best wel veel van die beesten. En dat is, maar het is een bedreiging voor de waterveiligheid. Als een dijk bezwijkt doordat die lieve beestjes dat doen. ja, dan komen de mensenlevens in gevaar. En ook economische waarden wat we beschermen, ja, in dit land. Hè? Bedrijven, huizen, die beschadigen dan ook. Dus, ja.
Wat is een optie dan? Want je zegt heel, heel netjes beheerst. Moeten we ze doden of moeten we ze zachtjes opvangen en in een mandje naar Duitsland brengen? Ik bedoel, wat zijn de opties om die beesten, ja, binnen de perken te houden?
Ja, nou ja, wij spreken over beheersing.
Ja.
Maar dat is ook wel gekomen door de politieke ontwikkeling. Bij ons is de Partij voor de Dieren de derde partij, ja, van het waterschap.
Ja.
En dierenwelzijn. Kijk, een bestuursakkoord wat we hebben gesloten. Dat hebben we met 4 coalitiepartijen gedaan. Maar laten verrijken door allerlei andere partijen. Hè, op digitalisering door de Groenen. Maar dierenwelzijn ook omarmd ja, als wens vanuit de Partij voor de Dieren. Dus dat is heel mooi. Maar de landelijke afspraak is van de 21 waterschappen dat we ze terug willen brengen tot aan de landsgrenzen. Dat betekent dat als je ze in Nederland niet meer hebt, dan hoef je alleen maar bij België en met name aan de oostgrens ze buiten te houden. En dan is Nederland muskusratvrij. Maar hoe je dat doet, ja, dat is toch wel bestrijding. Het is, ja, wel, die beestjes, ja, ja, worden wel doodgemaakt.
Ja.
Het woord dijken viel al. Nou lijkt een van de prioriteiten van het waterschap, denk ik, ook dijken en onderhoud van dijken en herstel van dijken. Nou begrijp ik dat op sommige plekken in Nederland en misschien ook wel in onze regio dat dijkonderhoud best wel een onderwerp is. Hè? Hoe is het eigenlijk gesteld met onze dijken hier in het Gooi?
Nou, hier in het Gooi, hoog en droog, hebben we niet zo heel veel last van wateroverlast door, okay, overstromingen. Maar in Amstel, Gooi en Vecht is de waterveiligheid niet in het gedrang. Dus dat is mooi. Wij hebben wat primaire keringen. Dat is eigenlijk de oude Zuiderzee. Die vallen onder het hoogwaterbeschermingsprogramma. Maar die zijn op orde, want dat zijn gewoon oude zeedijken. Dus die gaan wel even mee. Maar we hebben natuurlijk heel veel regionale keringen. In de poldergebieden. En dat is wel steeds zo'n opgave. Daar heb je ook een programma voor. Onder toezicht van de 3 provincies waar wij onder vallen. Daar dient een hoop te gebeuren. Maar we hebben wel een heel vol gebied met allerlei belangen. En soms is er ook een dijk in de bebouwde kom. En dan is dat best wel lastig om ook omwonenden mee te krijgen. Dan kan je denken van ja, wij komen hier een dijk verstevigen, verhogen of verstevigen. Maar dat doe je het liefst met de omgeving. Dus wij hebben, ja, de bestuurlijke keuze gemaakt om dat met de omgeving te doen. Dus we hebben een heel mooi convenant gesloten, samenwerken op dijken. Dus dan doen we dat als een gemeente een opgave heeft van die weg op die dijk die moet vervangen worden. Dat we dat gelijkertijd doen met die verstevigingsopgave. En we houden ook rekening met gevoeligheden die en zorgen van mensen. Van waar laat ik mijn hondje uit over deze bloemrijke dijk. Belang van bomen, dat wordt ook allemaal meegenomen.
Mag ik je nog even meenemen naar een andere vraag uit de stemwijzer? Yeah? Die gaat ook over waterpeil. En dat is volgens mij niet zozeer een technisch als wel een misschien wel politiek onderwerp. Namelijk, moet het waterpeil hoog of moet het waterpeil laag zijn? Kan je daar iets over zeggen?
Nou, dat is dus afhankelijk van wat je wil. Kijk, voor natte natuur wil je dat het waterpeil omhoog gaat. Voor landbouw, hè, met een tractor, dan wil je dat het lekker wat droger is. Dus de waterstand wat lager. Maar de politieke keuze, dan kom je bij de provincie. De provincie wilde in Blaricum, aan de oostkant van het waterschap dus, in het gebied de Kampen, een weidevogelgebied. Dat betekent dus agrarisch gebied, wat je wil vernatten, om aantrekkelijk te maken voor de watervogel, de grutto volgens mij. Dus dan moet het waterpeil omhoog. Nou ja, dat is een politieke keuze met elkaar. He, dus dat is de provincie, waterschap, gemeente Blaricum, maar ook de Agrarische Stichting, mm-hmm, de boeren, staatsbosbeheer en natuurmonumenten, die, ja, hebben daar een rol. Dus dat doe je met elkaar. Maar dan is dus wat willen we daar voor effect bereiken? Aantrekkelijk gebied voor de weidevogel. Nou ja, wat heeft iedereen daarin te doen? En dan gaat het waterschap er nadrukkelijk over nadenken van, goh, werken wij eraan mee om hier de waterstand omhoog of omlaag te brengen? En omhoog brengen, dat betekent dat het voor de boeren die daar bezig zijn, ja, dat die wel daar misschien minder blij mee zijn. Maar uiteindelijk is dat een heel mooi project geworden, ook met ruilverkaveling En is het een mooi gebied geworden.
Ja. Ja. Dat waterpeilverhaal, zou dat ook kunnen inhouden dat er bijvoorbeeld een verbod komt op het oppompen van water door particulieren of bedrijven?
Nou, ik denk dat het van belang is dat het waterschap na de verkiezingen met die brief water en bodem sturend vanuit het Rijk die gericht is naar provincie of naar de hele maatschappij, hè, maar ook naar gemeenten en naar waterschappen, dat je daar wel met elkaar over in gesprek gaat. Want ons waterschap is heel erg druk belast. Veel inwoners, veel verstedelijk gebied met daaromheen heel veel natuur, waarvan dan ook nog heel veel water. Hè, de Loosdrechtse plassen, zou ik maar zeggen. Ja. Maar hier heb je al die dorpskerntjes met bos en hei. Dat staat gewoon zwaar onder druk. Dus daar moet je afspraken over maken. En die drinkwatervoorziening in Hoog en Droog Gooi met 3 drinkwaterbedrijven. Ja, die grondwaterstand die is gedaald. En dat moet je weer op peil brengen. Want de watervraag is groter. En moet je overal drinkwater voor gebruiken? Dat is natuurlijk vraag 1. Ja. Maar aan de andere kant moet je nou ook maar toestaan dat Jan en Alleman in zijn tuin een pomp slaat. En ook uit die drinkwatervoorraad gaat putten.
Mag dat nu nog?
Dat mag nu, ja. Ah, ja. Ja. Ja, ja. Maar dat is natuurlijk ook het gedrag van alles en iedereen. Je ziet dat heel vaak. Dat mensen voor helemaal niet zoveel geld zo'n pomp laten slaan. Terwijl ik dan als waterbewuste inwoner van, dat ik denk van, oh, het is mooi weer. Ja, ik durf nu mijn gras met drinkwater te sproeien. Of het mag. Ook al als het niet zou mogen en men doet het toch, dan loop je ook altijd weer tegen een handhavingsverhaal aan. Dat is toch ook wel heel lastig.
Een hele andere vraag. We moeten ook kiezen in die stemwijzer voor of tegen natuurvriendelijke oevers. En wat zijn dat? Ja, dat klinkt hartstikke leuk, maar ik heb geen idee wat het is. Wat is een natuurvriendelijke oever?
Nee, het makkelijkste is voor te stellen als je bijvoorbeeld een dijk hebt en dan de overgang naar het water. Dan heb je de dijk voor de waterveiligheid en het water is het water. Maar je kan ook denken van, goh, als ik nou een dijk heb met een natuurvriendelijke oever, is er dan niet dubbel doel mee gediend? De waterveiligheid met die robuuste, stevige dijk. En aan de andere kant ook een natuurvriendelijke oever die fijn is voor de flora en de fauna, de vissen en waterplanten of de oeverplantjes. En dat kan ook weer het dubbele doel zijn van dat het meewerkt aan de waterkwaliteit van het oppervlaktewater.
Het klinkt wel alsof dat dan toch wel weer duurder is dan een gewone oever, of niet?
Nou, dat hoeft helemaal niet. Nee, nee. Als je het illustreert, maar dan maak ik het alleen maar moeilijker hoor. We hebben nu ook de bever bij ons in het gebied.
Ja.
Jotem, de bever. Hè? Iedereen blij.
Ja.
Dus een lust. Maar ook zo'n bever die kan een last zijn voor de waterveiligheid. Hè? En dan kan je ook wel denken van, ja, een natuurvriendelijke oever, dat is misschien minder aantrekkelijk voor een bever om zo'n gang in een dijk te maken. Dus daar kan ook de oplossing liggen met nog meer doelen met elkaar combineren.
Ja, precies.
Dus het natuurlijk gedrag van allerlei inwonertjes, niet zijnde mensen in ons gebied, dat moet je ook meenemen in welke maatregelen je kan nemen.
We hadden het er net al over bodemdaling. Nou ja, dat is ook weer een vraag die terugkomt. Wat zijn dan technische manieren of andere vormen van landbouw om die bodemdaling tegen te gaan?
Ja, nou, je hebt dat in het Groene Hart, hè, en ik zou maar zeggen in het poldergebied. Het is allemaal veen, dat moet je nat houden, want anders verbrandt het. Ja, je kan met onderwater veel infiltratie, kan je andere landbouwvormen gaan onderzoeken. Wij met onderzoek en innovatie doen we bijvoorbeeld die listdodders in natter gebied. Dus in plaats van koeien in de wei is dat vernat.
Ja.
En dan groeien nou de listdodders. Dat zijn van die klapsigaren die je bij de sloot. Want dat spul kan je weer gebruiken als isolatiemateriaal. Nou, daar doet men nu onderzoek naar. Dus dan heb je alternatievere vormen binnen de landbouwsector. Maar je hebt ook, het is ook een politieke keuze om te denken van, laat de landbouw maar zoals die nu is. En aan de andere kant heb je ook weer van, dat is niet meer geschikt voor landbouw. Je kan daar ook de politieke keuze in maken van, goh, geef het terug aan de natuur. De tussenvorm die wij nu onderzoeken is eigenlijk, landbouw kan nog landbouw blijven. Maar je hebt daar dus ook andere politieke keuzes in.
Ja. Stond in de stemwijzer trouwens ook nog dat het vernatten van landbouwgrond de CO2-uitstoot vermindert. Die begrijp ik gewoon niet eigenlijk.
Als je nu veengrond nat houdt, dan verbrandt het niet. Maar ga je dus de waterpeil verlagen, dan komt de veengrond in aanraking met het zuurstof in de lucht en verbrandt. En dan krijg je CO2.
Verbranden als in vlammen en rook?
Nee, nee. Het is gewoon het rottingsproces van een blaadje wat in de herfst in jouw tuin valt en hoe dat er nu bij ligt in je voortuin of in je achtertuin.
Oké, okay, ja. Even voor de duidelijkheid.
Ja, hè? Maar dat is dus een proces wat CO2 geeft.
Oké, okay, snap ja. ik.
En dan op grote schaal natuurlijk.
Er was ook een vraag over kwetsbare gebieden om te varen. Hoe we die kunnen beschermen. En wat zijn in onze regio dan kwetsbare gebieden om in te varen? Is dat het Gooimeer?
Nee, het Gooimeer dat is Rijkswaterstaat. Dus buiten de grenzen van het waterschap.
Ja.
Maar je hebt bepaalde gebieden binnen de Loosdrechtse plassen, zou ik maar zeggen. En de Kortehoefse plassen. Ja, die zijn gewoon kwetsbare natuur. Dus sommige die zijn ook nu alleen maar dat je er met een kano mag of helemaal niet. En daar kan je natuurlijk altijd keuzes in maken van god, dit vinden wij kwetsbaar. Dus daar zou je dan een bepaald vaarverbod of recreatieverbod in kunnen stellen. Ja. Met natuurlijk altijd weer een handhavingsvraagstuk daaraan gekoppeld. Want anders
heeft het geen zin, om dat te verbieden.
Ja.
Laatste vraag aan jou, Peter. Waarom is het zo belangrijk voor de inwoners om te gaan stemmen?
Nou ja, water en waterveiligheid en schoon water, dat lijkt allemaal vanzelfsprekend. Maar dat is het niet. Dat is echt een keuze die je maakt van welke opgave heeft een waterschap en hoe wordt dat betaald. Iedereen met de Nederlandse nationaliteit of de niet-Nederlandse nationaliteit, ga stemmen. Het is heel belangrijk, want het lijkt allemaal heel vanzelfsprekend dat het goed geregeld is. Maar echt, er liggen keuzes voor die ook betaald moeten worden. En dat is aan de kiezer om daar in wijsheid over te beslissen in het stembureau op 13, 14 of 15 maart. En laat je adviseren door de stemwijzer.
Mijnstem.nl. Er is genoeg om te kiezen. En we hebben geprobeerd daar een klein beetje duidelijkheid in te scheppen. Peter Smit, we sluiten af. Dank dat je aan deze speciale uitzending wilde meewerken.
Graag gedaan.
En we hopen dat er heel veel mensen gaan stemmen.
Wij zijn NH Gooi.